Of Jacobus 1, indien niet iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Enzovoorts. Nou, wie heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts? Een pad des rechts is een recht pad. En hoe krijg je in die kromme wereld een recht pad? Om nou te praten over een kromme wereld, dat is natuurlijk wel aardig, want u weet dat de hele wereld krom is, hè? Hoe je het ook bekijkt, hij ziet er in ieder geval zo uit. Volgens het wereldbeeld wat wij hanteren, gaat het licht krom. En dus zien we alles anders, alles op een verkeerde plek en dus krom. Maar ook zij die geloven dat het licht weggaat, hebben een leer over een kromme wereld. Over een negatief gekromd heelal, wat nog uitzet ook. Ik denk wel eens, je moet toch wel een flinke steek los hebben, weer zulke onzin geloven. Maar goed, dat doet er nou even niet toe, hè. Dat mag ik niet hardop zeggen natuurlijk, maar... Hè? Nee, maar dat zet misschien mensen nog eens aan denken. Een negatief gekromd heelal wat uitzet. Een uitzettend, uitdijend heet het. Apart woorden voor uitdijend, negatief gekromd heelal. Ik weet niet wat men zich daarbij voorstelt, vermoedelijk niks. En het is ook onzin, dus vooruit. Maar niettemin ziet het er krom uit. Dat komt natuurlijk omdat het licht krom gaat. Maar als je zegt dat het licht recht gaat, dan moet je wel zeggen dat de ruimte krom is. Maar niet de ruimte is krom, het licht gaat krom. Dat is makkelijk genoeg. Goed. Alleen, het is later lastig om het uit te werken, maar de grondgedachte is makkelijk genoeg. Nou, wie heeft hem geleerd van het pad des rechts? De gedachte is namelijk niet alleen een kromme ruimte of een krom licht. De gedachte is dat alles in de wereld krom is, omdat er zich onttrokken heeft aan het recht gods. Door de zondeval namelijk, waarna je nog altijd kunt zeggen dat die kromme wereld het resultaat is van de zondeval. En dat is natuurlijk zo. Maar het recht gaat hier natuurlijk in de eerste plaats om de overdrachtelijke betekenis, namelijk de juridische betekenis ervan. Het recht des Heer, oftewel het woord Gods. Wie zou hem leren van het pad des rechts? Een pad waardoor recht gedaan wordt. Weet u nog wat het pad is ook alweer? Het pad is dat van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, want dat gebeurde tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. Romeinen 3. God heeft Jezus gesteld tot verzoening, tot een betoning van zijn eigen rechtvaardigheid. Dus het pad des rechts, het pad des rechts is die van dood en opstanding. De raad Gods die de fariseeën verwierpen. Wat was dat? Ze verwierpen de raad Gods. Hoe deden ze dat? Lucas 7. Door zich niet te laten dopen. Staat er. Zij verwierpen de raad Gods tegen hen. Doordat ze zich niet lieten dopen. Want de raad Gods is dat men sterft. En weer opstaat. Is dood en opstanding. Waarvan de doop in water een uitbeelding is. En als men verwierp je raad Gods door zich niet te laten dopen. Heel eenvoudig. Waarna meteen ook vastgesteld kan worden dat men de raad Gods aanvaardt door zich te laten dopen, ja. Dat is in ieder geval de Bijbelse gedachtegang. Hoewel het natuurlijk niet om die doop gaat, het gaat om dood en opstanding. Dat is het pad des rechts. Goed, wie zou hem leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren, hem zou bekendmaken? De weg des veelvoudige verstand. Dat vind ik een mooie uitdrukking. De weg des veelvoudige verstand. Want wij hebben langzamerhand hopelijk geleerd dat de Bijbelse dingen, de wijsheid van de schriften, inderdaad veelvoudig is. En veelvoudig betekent precies wat het zegt. Dat het namelijk meerdere kanten heeft. Het is niet een enkelvoud, maar een meervoud. Dat is altijd de moeilijkheid. Je zou de heilsgeschiedenis met één lijn willen tekenen, met één lijn willen uitbeelden. Dat gaat niet. Je hebt meerdere lijnen nodig. Naast elkaar. En dat is dus veelvoud. Dezelfde uitspraken uit de profetieën, hebben we inmiddels geleerd, hebben vaak meerdere toepassingen. Dat is heel gewoon. Dat is veelvoudig. Het kan toegepast worden op dit, kan toegepast worden op dat, en daar, en zus, en zo, en hier, en nu, en ginds, en straks, en weet je veel allemaal. Zo zit de schrift in elkaar. Maar het komt omdat Gods wijsheid zo is. Veelvoudig. Vrij genadig, omdat op een andere plaats gesproken wordt over de eenvoudigheid die in Christus is. Dat heb ik zaterdag niet genoemd dus. De eenvoudigheid die in Christus is. Want de dingen mogen dan veelvoudig zijn, gecompliceerd zijn, kun je ook zeggen. Mogen dan vele aspecten hebben. Toch zijn ze enkelvoudig, omdat al die veelvouden samenkomen in de ene Christus. Dat wil zeggen, mag dan verschillende aspecten hebben, maar het is één in Christus. En dat die dingen niet tegenstrijdig zijn, dat blijkt wel uit de uitspraak uit Efeze 3, waar gesproken wordt over de veelkleurige wijsheid Gods. Dat wil zeggen, het is één wijsheid, maar het heeft vele kleuren. Of het is een eenvoudige wijsheid, dat is Christus namelijk, eenvoudig, enkelvoudig. Terwijl toch gesproken wordt over de weg des veelvoudigen verstands. En dat komt omdat ook het werk van Christus wordt toegepast op zoveel verschillende omstandigheden. We hebben al genoemd in ieder geval de gemeente en Israël, de volkeren, de schepping enzovoorts. Verschillende bedelingen. De opstanden, ja, maar verschillende opstandingen enzovoorts. En zeker zouden we de term veelvoudig verstand in verband moeten brengen met het verschijnsel van de zogenaamde typologie. Ik zeg zogenaamd, het is het natuurlijk, typologie, maar ik bedoel, men noemt het typologie terwijl het in werkelijkheid veel meer is dan dat. De term is ook niet een Bijbelse term natuurlijk. Het is veel meer dan dat. Bij type denken we alleen aan één type en de vervulling van het type, terwijl in werkelijkheid het gaat om een type dat de uitbeelding is van een principe, wat niet eenmaal, maar vele malen op vele omstandigheden van toepassing gebracht wordt. Het is veelvoudig. Kortom, het veelvoudige verstand zouden we in verband moeten brengen met al die analogieën. Want dat is de betere term ervoor. Dat wil zeggen dat verschillende dingen aan elkaar analoog zijn en dus op dezelfde wijze zich ontwikkelen, hoewel het om verschillende dingen gaat. Ja.
Maar het moet toch een tijd komen waar de Heer het helemaal ontvlakt.
Nou, dat doet hij. Hij laat het ons ook wel zien, maar de vraag is of wij in staat zijn om het te overzien. En om het te doorzien. Dat, ik moet erbij zeggen dat het niet strikt noodzakelijk is om alles te overzien. Maar nu komen we weer op meer filosofisch terrein. Die wijsheid van God gaat natuurlijk in ieder geval de wijsheid van de mens te boven. Je mag aannemen dat er geen mens is die intelligent genoeg is om alles wat God geopenbaard heeft te begrijpen. Maar ik geloof wel dat God alles geopenbaard heeft wat er geopenbaard moest worden. Ik geloof niet dat er iets is wat hij niet heeft vastgelegd in de schriften. Dat betekent dus ook dat het theoretisch mogelijk zou moeten zijn tot een volledige kennis te komen van God en zijn werk via de schriften. Het enige wat ons daarbij hindert is niet de beperktheid van de schrift, want die is niet beperkt, maar het is de beperktheid van ons eigen inzicht. Van ons eigen bevattingsvermogen, voor mijn part onze intelligentie, want zo mag je dat rustig wel noemen. Maar dat is niet zo'n erge handicap, omdat wat ons betreft, laat ik het anders zeggen. Van onze kant af is het slechts nodig dat wij gevuld worden met de wijsheid van God. En als wij niet groter zijn, dan kan er ook niet meer in. Maar dat is helemaal geen probleem, we zijn dan vol. Meer hoeft namelijk niet. En vandaar ook het verschijnsel dat sommige mensen met weinig kennis tevreden zijn, omdat ze daar de handen aan vol hebben. Ik zei ook handen vol, hè. Daar hebben ze dan moeilijk genoeg mee om het te vatten. Terwijl wij misschien zeggen, nou, als je het daar nou mee moet doen, ben je slecht af. Nee, als wij het ermee zouden moeten doen, zijn wij misschien slecht af. Maar als anderen het ermee moeten doen, die hebben daar meer dan genoeg aan, blijkbaar. Ik wil niet zeggen dat ik dat niet betreur. Ik zou ze ook meer gunnen, maar je moet het van hun kant zien en zeggen, nee, ze zijn daarmee vol, dat is het dan. Maar dat is niet iets specifiek Bijbels wat ik nou noem. Hè? Er zijn mensen die hier beneden leven, zal ik maar zeggen, gewoon als mens. En die willen ook alles weten. En meer. Terwijl er anderen zijn die zeggen, nou, wat moet ik er allemaal mee? Ik heb er toch niks aan, ik kan er niks mee. Die hebben dat niet. Die hebben het ook niet nodig. En dan heb ik het gewoon over kennis in verband met de oude schepping. En dan heb ik het nog maar over kennis. Je kunt zelfs over geld praten. Er zijn mensen die hebben meer en meer nodig en anderen niet. Ik meen wat ik zeg. Ik bedoel het niet als die zijn hebzuchtig. Nee, die hebben meer nodig, kunnen veel aan. Weten er ook wat fatsoenlijks mee te doen enzovoorts. Ja, er zijn er ook die dat niet kunnen en die wel gierig zijn. Dat bedoel ik nou even niet. Er zijn mensen die kunnen gelukkig leven met weinig en er zijn er die kunnen dat absoluut niet. Omdat ze meer aankunnen, meer behoefte hebben dan dat ze financieel in staat worden gesteld. Hoe zeg ik dat nou? Moeilijk om dat uit te drukken. Maar dat is nou eenmaal zo. Armoede is dan ook maar een heel betrekkelijk begrip. Dat kun je niet uitdrukken in cijfertjes, want dezelfde cijfertjes zijn voor de een grote rijkdom en voor de andere een armoede, afhankelijk van hun levensinstelling en afhankelijk van wie zij zijn. Dat is nou eenmaal zo. En zo is het met de kennis van de geestelijke dingen ook. Er zijn mensen, wel in het algemeen is het zo, dat durf ik wel te zeggen. Ik denk dat de mensen in het verleden in het algemeen met veel minder kennis van de schriften ook genoegen hebben moeten nemen. Omdat het hen zelfs aan de mogelijkheid ontbrak om meer te hebben. Maar tegelijkertijd hadden ze ook veel minder kennis van de wereld. En van de oude schepping. Zodat het toch wel aardig tegen elkaar opwoog. In onze dagen is veel kennis beschikbaar over de natuur, over de oude schepping zal ik dan maar zeggen. Er is een boel onzin bij, maar goed, er is in ieder geval veel feitenkennis. En dat tegenover staat ook dat er veel kennis is over het woord van God. Want als het is beschikbaar en het weegt ook tegen elkaar op. Het is allemaal zo betrekkelijk. Kennis vermeerderd. Ja, kennis vermeerderd, maar niet alleen van de oude schepping, ook van de Bijbelse dingen. Het gaat tamelijk gelijk op. Men heeft het ook nodig om dat in balans te houden. In het algemeen is het zo dat de mens minder hard lichamelijk werkt en veel harder werkt wel met zijn verstand. Ja, ik heb moeite om het woord te noemen, maar hè. Want aan de andere kant vind ik dat men dat veel te weinig gebruikt, dat verstand, maar goed. Ik ken iemand die zegt, ik vind mensen wel aardig, maar ze moesten niet zo dom zijn. Om je boven te verheffen, broeder?
Nee, mensen met een geweldige kennis, die hebben geen tijd om uit te denken aan wat er niet meer uitgevonden. En domme mensen, die hebben tijd om te denken en die kunnen wat uitvinden.
Kijk, dat is ook een mooie opmerking, hè?
De geleerde mensen, die gaan er met lopen, die maken een tekening van, die vragen erop tutorial.
Ja. Zo gebeurt het allemaal. Ja, je moet het allemaal in de juiste verhoudingen zien, denk ik. Ja. Nee, sommigen zijn daar inderdaad blij en gelukkig mee en leven zo uit de genade van God. Dat is waar, dat is dus zo.
En ik ga van het standpunt uit. Ik wil graag alles onderzoeken wat de schrift mij leren kan door de geest. Alleen één ding, dat weet ik, dat is niet gewoon waar. Dat zijn de, dat moest Johannes niet opschrijven, dat was van de donderslagen.
Ja, dat weet ik. Ja, toen wel.
Ja, maar ik denk nog wel.
Ja, nee, ik denk van niet namelijk.
Dan wil ik het nog een keer uitleggen voor
u. Ja, dat komt. Dat komt binnenkort in dit theater. Nou.
Ik zal het tegelijkertijd met de grote.
Ja, dat is goed. Ja, dat is even donderslagen, ja. En een paar foto's voor het blitslicht, hè? Goed. Nee, maar inderdaad, een veelvoudig verstand wil zeggen, niet het groot verstand, maar inderdaad veelvoudig. Dat wil zeggen, het gaat om verschillende aspecten van dezelfde dingen. En dat is het verwonderlijke van de schriften, in het algemeen, dat die inderdaad veel kanten hebben. Bovendien, even een paar synoniemen noemen weer, hè. Het begrip wijsheid, daarvan wordt gezegd in 1 Korinthe 2, wat we zojuist al lazen, daarvan wordt gezegd dat het bestaat in verborgenheid. En niet alleen daar, maar staat op veel plaatsen, met name in het Nieuwe Testament, maar eigenlijk in het Oude ook, dat wijsheid is de verborgenheid. Werkelijk de wijsheid, de diepere dingen, dat is dat wat in het Oude Testament verborgen was. Maar dat zijn juist de dingen die aan ons inmiddels ook geopenbaard zijn. En die verborgenheid heeft weer te maken met het verschijnsel dat de profetieën in het Oude Testament, die letterlijk gewoonlijk over Israël en een geopenbaard koninkrijk spreken, dat diezelfde profetieën, dat diezelfde woorden zelfs tegelijkertijd spreken over een verborgen koninkrijk, namelijk de gemeente in onze dagen. Nou, daar heb je nou veelvuldig verstand of veelvuldige wijsheid, want dan blijkt hetzelfde schriftgedeelte een toepassing hebben aan de ene kant op Israël in het geopenbaard koninkrijk en de andere kant op de gemeente in het verborgen koninkrijk. Het heeft dus meerdere aspecten. Nou, daar gaat het om en dit is alleen maar een voorbeeld, want in de praktijk strekt het dikwijls nog veel verder. Heeft het nog veel meer toepassingen. Maar in ieder geval, men zou daar verstand van moeten hebben. Hoe komt men daaraan? Wel, als die geest des Heren uit vers 13 gegeven wordt, en die wordt gegeven onder het Nieuwe Testament, sinds de opstanding van Christus, want het is gewoon het nieuwe leven wat wij hebben ontvangen. De geest van Christus, de zin van Christus, oftewel de geest des Heren. Maar hier in Jesaja 40 wordt gezegd dat deze dingen zijn van God, de Almachtige, de Schepper. Hij is de grote plannenmaker. Hij is degene die maakte het eeuwig voornemen uit Efeze 3. Met welk hij voorgenomen had in Christus. Dan heb je het verhaal weer, hè. Gods plannen liggen vast in Christus. Maar zijn plannen met betrekking tot de schepping in het algemeen en het komen van het heil voor de schepping. Dat is allemaal van die God. En dan staat er in vers 15, je ziet de volken zijn geacht als een druppel van een emmer. En als een stofje van de weegschaal. Je ziet, hij werpt de eilanden, de kustlanden betekent dat, henen als dun stof. Dat is het ook. Een dun stof is een dun stukje goed. Stof, hè? Dun doek. En dat is inderdaad zo. Eilanden, dat is namelijk het woord in de Statenvertaling voor landen die aan de zee gelegen zijn, kustlanden. Niet door de hele zee omringd, zozeer, maar gewoon aan de zee liggend. En die zijn inderdaad dun. En in het algemeen, alle land ligt eigenlijk aan de zee. En in die zin zijn alle landen eilanden. Ja, wij hebben het anders afgesproken, dus sindsdien leren we dat ook anders op school. Eilanden zijn die landen waar een zeeklimaat heerst. Nee, nog sterk, nog anders. Eilanden zijn landen waar nergens een landklimaat is. En als er midden op het eiland wel een landklimaat is, noemen wij het geen eiland meer. Dat hebben ze afgesproken. Daar hebben wij niks mee te maken, want dat hebben ze pas afgesproken nadat de Bijbel vertaald is. Dus dat geeft niks. He. Eilanden zijn kustlanden, maar in zekere zin reist alle land op uit het water en steekt er maar net bovenuit. Het is dus dun. Dun strook stof. Stof dus als geweven stof, maar tegelijkertijd ook als een stof van de aardbodem. He. Een dun strook stof wat boven het water uitsteekt. En dan heb je het hele verhaal bij elkaar. Eerst de wateren en dus de hemelen en toen de eilanden, oftewel het land in het algemeen, wat net boven het water oprijst en het maakt niet veel uit of het zakt er weer in. Is de gedachte. Niet alleen hier, maar bij Petrus ook bijvoorbeeld. Stelt allemaal niet zoveel voor. In zijn ogen, het is klein. Het is ver bij hem vandaan en die bergen zijn voor ons hoge bergen, machtige massieven, maar voor God is het slechts stof. En al die wateren, die grote zeeën, och, van hem zijn het maar druppels, het is de natte buitenkant van de schepping. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden. De Libanon, dat was dus het woud van de Libanon wat hier bedoeld wordt. Je hebt ook een vlakte van de Libanon. Maar dit is kennelijk het woud van de Libanon, met zijn talrijke bomen. Maar er was niet zoveel hout in zijn ogen. In zijn ogen stelt het niet veel voor. De Libanon is niet genoeg om te branden. En het gedierte uit het woud van de Libanon, er wonen dus vele wilde dieren blijkbaar, dat is niet genoeg voor een brandoffer. Dat is allemaal maar zo klein in zijn ogen. Vlieg maar eens overheen met een vliegtuig, dan stelt het ook niet zoveel meer voor. Alle volken zijn als niets voor hem, want ze zijn wel wat. Maar ze zijn niet zoveel. En ze worden bij hem geacht, of namelijk, of want, zij worden bij hem geacht minder dan niet een ijdelheid. Ijdelheid in de zin van leegheid dient tot niks, het gaat toch voorbij. En dat is met de volken inderdaad in zekere zin het geval. Het is er wel, maar het is net als die mieren daar beneden, weet u wel. Zo kijkt God ook op de mensen neer. Het is niet zoveel. En het is al ijdelheid, het gaat voorbij. En dat is ook zo. Waar het niet, dat God er toch wat aan doet. En dat is het bijzondere. Hoewel het als niets voor hem is, doet hij er toch wat mee. En ontfermt hij zich over die wereld als een herder over zijn kudde enzovoort. Dat is de gedachte. Hoewel het als niets is, ontfermt hij zich erover. Als je goed nagaat wat de mens eigenlijk voor een ding is, en dan bedenkt dat God ernaar heeft omgezien enzovoort, dan is het bijna onvoorstelbaar. Want wij kijken toch ook niet om naar een mier om die te redden. Hè? We lopen er gewoon overheen. Dus, hè? Toch? We verstrooien ze wat poeder, die lastige beesten. Ze hinderen ons alleen. We vinden dat ze er niet zouden moeten zijn, dus doen we er wat aan. Meer niet. We vinden het wel leuke beestjes. Alleen op een natuurfilm op de televisie, maar in de tuin niet. En dan gooi je wat poeier overheen enzovoort. Stel voor dat God het met ons deed. Een beetje poeien eroverheen. Nee, maar... Nou ja, goed. Zoiets, hè. En dat doet hij. Wij zouden dat doen, hij doet dat niet. Dat moet u in gedachten houden. Die God voor wie die schepping als niets is, of wie de volken als niets zijn, die heeft toch naar die schepping en naar die volken, naar de mens en zelfs naar mij omgezien, staat er. En dat is het bijzondere van die God die wij hebben. Bij wie dan, vers 18, zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? Hoe stellen wij ons God voor, is de vraag eigenlijk, hè? Waarmee vergelijken wij hem? Of wat is zijn gelijkenis? Oftewel, hoe ziet hij eruit? En in vers 19 en 20 worden dan voorbeelden gegeven van hoe de mens zich God voorstelt. Namelijk, de werkmeester giet een beeld. En de goudsmid overtrekt het met goud. En daarna maak je de zilveren kettingen aan, want het ding is zo verschrikkelijk kostbaar dat het niet gestolen mag worden, dus wordt het aan de ketting gelegd. Dan heb je je God. Zo ziet de mens een God. Zo ziet de mens een schepper. Maakt er een beeld van, giet een beeld, trekt er wat goud overheen. Met zijn eigen handen doet hij dat, hè. Het werk van zijn eigen handen, weet je wel. Dat is het laatste wat ik gisteravond gelezen heb hier in Micha. Het werk van zijn eigen handen, dat zijn die goden. En die moet nog aan een ketting gelegd worden ook. We zijn bang dat iemand onze God steelt, dus leggen we God aan een ketting. Mag gelachen worden, ja.
Kan hij ook weglopen?
Nee, kan hij tenminste niet weglopen, hè? Nou goed. Maar zo doet een rijke dat. Er zijn ook armere mensen. Die hebben een andere God. U weet, arme mensen hebben een andere God, hè? Dat weet u toch, hè? Dat staat hier ook. Net als dat arme mensen ook een andere Sinterklaas hebben, dat weet u toch ook, hè? Sinterklaas geeft ook meer aan de kindertjes van rijke ouders dan aan de kindertjes van arme ouders. Nou, dus hier een arme kinder staat er. Die verarmd is dat hij niet te offer heeft, die kiest een hout uit. Die laat niet een beeld gieten, maar kiest een stuk hout. Liefst een stuk hout wat niet rot. Schijnt toch te bestaan. Ik had een buurman, die was aannemer, die zette een schutting neer. Dat deed hij zelf, voor slotverrekening was hij aannemer, dus die zette een schutting neer. En die zei, dit is zo geweldig hout. Hij vertelde wat het was, maar dat ben ik helaas vergeten. Dit rot absoluut niet. Dus die schutting neer, die blijft voortaan staan. Nog een jaar later, knapte die af en bleek hij weggerot te zijn. Dat wil zeggen, de horizontale planken van de schutting, die verrotten inderdaad niet. Maar, hoewel ze wel rekken en krimpen, maar ze verrotten inderdaad niet. Maar de palen waar ze tussen geschoven waren, die rotten wel, die breken af. Ik heb er nog steeds schik van, de man is maar verhuisd. Hij is nog steeds aannemer. Goed. Hè? Zo houdt hij werk. Men houdt met DT, hè? Ja, nee, dat is... Goed. Dus die verarmd is, kiest een hout uit dat niet verrot. Dus dat is dan tropisch hardhout, denk ik maar. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden. Dat niet wankelen, dat wil zeggen, er wordt een beeld gesneden uit hout. Opdat het zal blijven staan. En zo stelt een mens zich een God voor. Hij maakt hem dus zelf. De gedachte is natuurlijk dat God zelf zichzelf een gelijkenis maakt. Kijk, God zegt, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Waarom niet? Omdat er geen gelijkenis van de Godheid zou mogen bestaan. Jawel, maar die maakt God zelf wel. Dus je moet weer de klemtoon goed leggen en zeggen, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. God zelf maakt dat namelijk wel. En de gelijkenis van God is het beeld Gods, kortom, dat is Christus. En die wordt niet gemaakt met mensenhanden, maar die wordt gemaakt door Gods handen. En dan zie je de gedachte weer, hè. De mens maakt dus een metalen beeld, of een gouden beeld, of een houten beeld. In ieder geval, maar God maakt zich een beeld. En dat is deze herder uit het voorgaande deel van dit hoofdstuk. Weet gij lieden niet, vers 21, men heeft geen verstand, weet u wel, want men heeft de geest des Heren niet. Weet gij lieden niet, hoort gij niet, is het u van de beginnen aan niet bekend gemaakt, wat? Wat was er van de beginnen aan? Wel, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dus, hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Nee, daar heeft men kennelijk niet op gelet. De grondvesten van de aarde, het fundament van de aarde, waarom heeft, wat is er in de grondvesten van de aarde? Waarop is de aarde gebouwd? Nou wordt die moeilijk, hoor. Heb je er niet op gelet? Wat is de grondvesten van de aarde? Ja, dat is de Heer zelf eigenlijk. Maar nog even een fase verder. Je kunt namelijk naar de grondvesten van de aarde op zoek gaan. In ieder geval, de psalmist heeft het erover. Jona geloof ik ook. Want de grondvesten van de aarde, waar worden die gezocht? Ja, waar de aarde op staat. Nou, de aarde staat in het water, maar waar staat die op? Op iets onder het water dus, hè? Helemaal beneden. Toch? Helemaal beneden. Gewoon op de zeebodem. Daar zijn de grondvesten der aarde. Van daaruit reist de aarde toch op. De aarde staat op de zeebodem. Is dat te moeilijk? De grondvesten der aarde... Broeder, daar gaan we weer. Hij hangt de aarde niet. De aarde hangt helemaal niet, dus. Want een bestaat niet. Dus staat er, hij hangt de aarde aan niet. Oftewel, hij hangt de aarde helemaal niet. Of desnoods, hij hangt de aarde aan niets. Maar dat is hetzelfde als, hij hangt de aarde nergens aan. Hij hangt hem dus helemaal niet. Want als hij aan niets hangt, dan hangt hij dus niet. Goedemorgen. En als hij niet hangt, dan staat hij dus. Dus wat was nou het probleem?
Nou, dat er dus is niet vast dat hij
zweeft. Ja, maar dat vers zegt precies het tegenovergestelde. Dat is het probleem. Men haalt het vers aan om aan te geven dat de aarde ergens aan zweeft of hangt. Terwijl in werkelijkheid juist het tegenovergestelde staat. Hij hangt niet. Hangt hij? Vroegen ze dan, hè? Vast majeur was dat. Hangt hij? In dit geval, nee, hij hangt niet. Hij staat. De aarde is gefundeerd. De aarde staat op zijn grondvesten. En van de psalmist zegt bij gelegenheid dat hij was nedergedaald tot de grondvesten en de fundamenten der aarde. Maar het was onder water uiteraard, want de aarde staat op de zeebodem. Want de aarde staat in het water en uit het water, volgens 2 Petrus 3, hè. Het staat in het water, want het wordt de water omgeven. Het staat uit het water, want het steekt er bovenuit. Maar het staat dus op de fundamenten, dat is dus de zeebodem. En dus als men zinkt in het water tot op de zeebodem, dan zinkt men tot aan de grondvesten der aarde. Nou ja, dat blijkt hieruit. De verklaring blijkt te kloppen, dus moet het zo wezen, hè? Maar hebben we daar niet op gelet? Nee, de gedachtegang is namelijk, we hebben het in de pauze even over gehad. De zee dus, hè. De zee is namelijk synoniem met de dood. En de grondvesten der aarde kun je dus ook noemen de zee, namelijk de dood. Oftewel, de aarde reist op uit de zee, oftewel, de aarde reist op uit de dood. En daarmee zijn we weer bij een, ook in onze kringen, redelijk bekende waarheid. Namelijk dat het oprijzen van het droge land uit de wateren op de derde dag van Genesis 1 overeenkomt met de opstanding van Christus uit de dood op de derde dag. Oftewel, het verschijnen van het droge land is een type van de opstanding van Christus. Dat is redelijk bekend. Ik bedoel, dat heb ik nogal eens een keer ergens gelezen. Nou, zo is het ook. Want, en dat betekent dan dat de grondvesten der aarde, dat is eigenlijk de dood, de aarde rijst op uit de dood. En daar moet je even op letten. Want dan krijgen we de volgende vraag. Is er opstanding uit de dood? Ja, want anders konden wij de vraag niet eens stellen. Nee, anders waren wij hier niet. We leven hier op tamelijk droog land. Nou, niet overdrijven, klein aanhoud. Maar goed, we leven hier op tamelijk droog land. Hè, en dat is dus opstanding uit de dood. Dus is er opstanding uit de dood. En daar moet je op letten. Uit de dood komt nieuw leven, zodat ook inderdaad Israël wedergeboren zal worden. Kortom, er is toch troost. Want wat was troost ook alweer? Eerste vers van dit hoofdstuk. Wedergeboorte, opstanding uit de dood. Troost, troost mijn volk, want let maar eens op de grondvesten der aarde. Er is leven uit de dood. Nou, dat is het. Die schepper maakt leven uit de dood. Dus opstanding, want de aarde is opgestaan uit het water. Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? En dan staat er, hij is het die daar zit, boven de kloot der aarde. Die vertaling vind ik niet eerlijk. Dat vind ik de minst eerlijke vertaling eigenlijk van dit woord. Omdat we bij kloot bovendien nog denken aan een bal, zodat men hier ingelegd heeft de bolvorm van de aarde. En dat is helemaal niet eerlijk, want het woord wat er staat duidt niet een bol aan, of een bal, dat is toch hetzelfde natuurlijk, maar het duidt iets ronds aan. Dat is ook bekend. Ik heb eens een keer gehoord, ik mag niet zeggen van wie, omdat het Ouweneel was. Ik heb eens gehoord dat de aarde, dat volgens het Bijbelse wereldbeeld, nee, die zegt de Bijbel heeft helemaal geen wereldbeeld. En als de Bijbel al een wereldbeeld heeft, dan is het beeld van water waarop de aarde drijft, omdat er nou eenmaal staat dat water onder de aarde is. Want de man weet niet dat onder ook betekent lager dan. Ja, onder betekent toch lager dan? Nou goed, dat weet ik niet. Dus hij denkt dat er onder de aarde water is en dat de aarde dus drijft op het water. Er zijn tekeningen van hoor, in de diverse boeken. Hij zegt dus dat het Bijbelse wereldbeeld is van een aarde die drijft op het water. En omdat er gesproken wordt over het rond der aarde, hier vertaald met kloot der aarde, is de aarde dus een ronde schijf die drijft op het water. En we mogen dan niet lachen. Bewijs? Nou, als je in het aarde boort, komt er water uit. Nou ja, dan drijft hij misschien ook al op de olie, want er komt ook wel eens olie uit. En dit is natuurlijk onzin, mensen. Dit is geen Bijbels wereldbeeld. Integendeel, de Bijbel zegt dat de aarde niet op het water drijft, maar uit het water staat. Waar die man die onzin vandaan heeft, dat begrijp ik nog steeds niet. Dan pak je hier en daar een Bijbeltekst en de rest van die teksten lees je niet. Dat is toch niet eerlijk? Ja, begin er maar niet over, want dan wind ik me nog op ook. Zo oneerlijk om een tekst te nemen en de rest te laten liggen en bovendien tamelijk bewust het verkeerd uit te leggen. Nee, de aarde staat uit het water en het water is inderdaad lager dan de aarde, dat klopt precies. En dat de aarde rond is, is waar, maar er staat nergens dat die bol is, integendeel. De aarde is rond, omdat de Heer met een passer uitgespannen heeft als het ware. Hij heeft de hemelen uitgespannen vanuit zichzelf, rondom zich zo, het rond zo. En het werd dus door wateren begrensd. En toen rees uit die wateren het droge land op, zodat je plaatje compleet is. De wereld is dus wel rond, maar hol. Want dat is ook rond namelijk hol. Bovendien, het woord wat vertaald is met kloot, dat betekent inderdaad iets ronds. Eigenlijk, volgens het woordenboek, een getrokken cirkel. Maar dan niet over een plat vlak in dit geval, maar van zichzelf uit heeft hij dat getrokken. Niet als vanuit het middelpunt van de aarde, maar vanuit het middelpunt van de schepping heeft hij die cirkel getrokken. Die En daar ontstaat die bolvorm uiteraard. Want hij spant de hemelen uit. Ik dacht dat het er ook nog stond. Oh, hetzelfde vers, ja. Hij is het die zit boven de kloot der aarde, boven het rond der aarde. En er zal voor inwoners zijn als sprinkhanen, dat wil zeggen zoveel, maar ook zo klein, insecten. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek, daar heb je het. En er straks was het de aarde, het eilanden, als dun stof uit vers 17. En nu is het de hemelen. Maar het komt tot hetzelfde neer, want die hemelen spant hij uit. En dus gaat het over de grens, de buitenste grens van de hemelen. En dat is de aarde. Zal ik een eenvoudiger voorbeeld nemen? Al waren nu verdreven aan het einde des hemels. Nee, einde der aarde staat er. Maar bij een andere gelegenheid staat er. Hij zal ze bijeenvergaderen van het ene einde des hemels tot het andere enzovoorts. Hoezo? Zijn ze dan verstrooid ergens de hemel in? Nee, maar het einde van de hemel is de aarde. In welke richting? Dat maakt niet uit. In alle richtingen. Vandaar dat je dat in de Bijbel dus ook niet terugvindt, die richting. Overal ter wereld wil zeggen aan de einden van de hemel. Dus hij spant de hemel uit als een dunne doek, maar die dunne doek is de aarde. Wat is het oppervlak van de aarde? Wat boven de wateren uitreist. En hij breidt ze uit als een tent om te bewonen. Zodat de schepping een tent is, waarbij de aarde het tentdoek is. En de Heer woont daarin. En, het is hier, en aangezien de Heer hierboven woont, is het hierboven de holte waarin de Heer woont. Je vindt het hier nog duidelijk terug, hè? Precies hetzelfde wereldbeeld. Een holle wereld. Met de Heer in het centrum, uiteraard. En omdat het tijd is, gaan wij nu maar uit het centrum. Het is de hoogste tijd. Ik kom hier nog wel even op terug. Zal je nog een paar versen laten zien de volgende keer die deze dingen ook bevestigen. Want denk nou niet dat dit maar een zijlijn is. Het is juist een hoofdgedachte in dit schriftgedeelte. Dat die God is niet alleen de schepper, maar hij woont daar ook in. Hij is de centrale figuur. De schepping is dus theocentrisch of christocentrisch. Hij, die machtige schepper van hemel en aarde, hult zich in die schepping. En daarom houdt hij zich met die schepping bezig. En ziet hij alles wat op aarde gebeurt. En ik kijk maar schoon naar alle kanten om me heen. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Dat kan makkelijk genoeg vanuit het centrum, zal ik maar zeggen. Hè? En hij houdt inderdaad al die dingen onder controle. Wat betekent het anders? De aarde een bol is en de Heer woont ergens boven die kloot der aarde. In welke richting is dat dan? Noordpool? Dat is leuk. Dan kijkt hij naar de aarde en ziet hij dus de Noordpool. Nou, er zit bijna niemand. En de Zuidpool wordt in ieder geval aan zijn gezicht onttrokken. Dus dan ziet hij niet zoveel.
Ja,
zijn
troon is in het noorden, zegt men dan.
Ja, in het noorden, ja. Ja. Dus ergens bij de Noordpool, bij de Poolster. Nou, dan zijn we als zuidelijk halfrond wonen, zegt hij, dan ziet God je nooit. Of ik kijk om een hoekje, dan gaat het licht dus toch krom. Dus je redt het nooit, hoor. Nee. Dat kan natuurlijk niet. Bovendien, zo'n opmerking, zijn troon is boven de aarde, zal dan betekenen, nou, hij is ergens daar ver buiten weg. Ergens, we weten niet waar, maar dat betekent zo'n vers ineens niks. Dat betekent eigenlijk dat God is een beetje verdwaald. Heeft ons iemand een beetje laten zitten enzovoorts, hè. Nee, het betekent juist, hij staat erboven, dat wil zeggen, hij kijkt erop neer en is dus opziener. Hij kijkt erop en houdt de dingen onder controle. Dat is wat een opziener ook inderdaad doet. Waarbij het woord opziener trouwens in 2 Petrus gebruikt wordt. Nee, 1 Petrus 5. Gebruikt wordt als synoniem voor herder. En dan zijn we toch weer in ons hoofdstukje terug. Jesaja 40. Ja, zo doorlopen de ganse aarde staat er. Ik weet niet of dat deze vertaling is of een andere. Maar dat is wat de herder doet. Die wordt geacht opziener te zijn over de kudde. En dat is het verband ook van dit schriftgedeelte natuurlijk. Hè. Maar ik had gezegd dat ik zou stoppen. Volgende keer verder. En mocht u vragen hebben, dan schrijft u ze even op. En dan stelt u ze me de volgende keer. We zullen danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat we u kennen als een God die inderdaad gezeten bent in het middelpunt der aarde. We danken u dat u in het midden van deze schepping bent en dat alle dingen inderdaad gaan om u. We danken u, Vader, dat u woont in deze wereld waarvan wij ook deel uitmaken. Dat we mogen weten dat u als een herder voor ons zorgt en ook op ons ziet. En inderdaad onze opziener en herder bent. We danken u voor het voorrecht dat wij de geest des Heeren hebben ontvangen. De zin van Christus hebben ontvangen en deze verborgene dingen mogen leren verstaan. Omdat u ze ons hebt willen openbaren. We danken u daarom dat we daar deze morgen ons mee mochten bezighouden. Onze blik ook vanmorgen weer mochten richten op de vertroosting Israëls. We bidden u, Vader, wilt u ons verder deze dag en deze dagen nabij zijn, ons oog op u gericht houden, opdat uw naam in onze hart en in onze levens verheerlijk mag worden. Amen.
Ja, en in Jesaja 40 waren wij gekomen in vers 21, 22. Hm? 22 al, hè, ja. In vers 21 werd gesproken over, weet gij die er niet, hoort gij niet, is het u van het begin aan niet bekendgemaakt, hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? En dan hebben we in ieder geval vastgesteld dat de aarde grondvesten heeft, niet alleen omdat het hier staat, maar er staat op veel andere plaatsen ook. En het blijkt dan dat die grondvesten in de Bijbel overeenkomen met de bodem van de zee eigenlijk. De gronden der aarde of de gronden der bergen of hoe ze maar heten mogen, omdat naar de Bijbelse gedachtegang de aarde, maar daarmee ook de bergen, want het is aarde, de aarde gebouwd is op de bodem van de zee. En dat is natuurlijk een zeer goede gedachte, omdat het recht doet aan wat in Genesis 1 vermeld staat, namelijk eerst was het allemaal water en de aarde, en aarde is het droge land, de aarde rees op uit de zee, dus werd als het ware gebouwd op de zeebodem, zodat de grondvesten der aarde, dat is eigenlijk de zeebodem, en dat is dus in de afgrond. En de gedachte is dan dat die grondvesten der aarde feitelijk spreken over de dood, en de aarde zelf spreekt dan dus over opstanding. Zodat het noemen van deze dingen ons bepaalt bij opstanding, opstanding uit de dood. Het is trouwens een bekend gegeven, maar dat zal ik ook wel gezegd hebben. Het is een bekend gegeven dat het verrijzen van het droge land uit de zeeën op de derde dag in Genesis 1 een uitbeelding is van de opstanding uit de dood op de derde dag. Ik haal het aan omdat ik dat heus niet zelf heb uitgevonden. Hè. Dat is een tamelijk bekende gedachte. Maar zo is het ook en dat betekent dan dat het verwijzen naar die grondvesten der aarde inderdaad een verwijzing is naar de dood. Maar als je er goed op let zul je zien dat het vervolgens spreekt over opstanding. Want dat is de uiteindelijke strekking van dit hele schriftgedeelte, dus de tweede helft van hoofdstuk 40 en hoofdstuk 41, maar eigenlijk ook is dat de strekking van de eerste helft van dit hoofdstuk, waar het ging om vertroosting en we hebben gezien dat dat begrip vertroosting ook gedefinieerd wordt als wedergeboorte. Maar daar kom ik nou niet meer op terug. Goed. Hebt u op de grondvesten der aarde niet gelet? En dan staat er in vers 22, hij is het die daar zit boven de kloot der aarde. En er zal voor inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. In de eerste plaats wordt hier gesproken over de Heer die gezeten is in de hemel. Op de troon is de gedachte natuurlijk. En hij zit daarboven de kloot der aarde. En daar hebben de commentatoren triomfantelijk uitgeroepen. Wat geweldig dat de Bijbel al wist dat de aarde rond was voordat de mensen dat wisten. Waarna wij enige aanmerkingen hebben in de eerste plaats, sinds wanneer is de aarde rond? En in de tweede plaats, hoezo wisten de mensen dat niet? Want beide dingen zijn bijzonder twijfelachtig. Want ik geloof dat de mensen van oorsprong wel degelijk geweten hebben hoe die schepping in elkaar stak. Daar heb ik alle reden toe om dat te geloven, dat men later andere theorieën uitdacht. Dat is ongetwijfeld zo, zo is het in onze dagen ook gegaan. Vroeger zat men dichter bij de waarheid ook dan tegenwoordig, omdat men meent alternatieven te moeten bedenken, want dat, zo gaat het nu eenmaal, hè? Zo is het tegenwoordig, je moet overal een alternatief voor hebben. Hè? Nou, daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar de gedachte is inderdaad, de Heer zit boven het rond de aarde, want wat hier vertaald is met kloot en wat dus de indruk wekt een bal te zijn, is niet bal. Het is het woord voor een cirkel. Heb ik dat vorige keer verteld? Nee, hè? Wel. Ja, maar of ik dat hier verteld heb, is de vraag. Niet of ik het ooit verteld heb, kort geleden. De vraag is of ik het hier verteld heb. Zie, ik dacht het wel. Ja, ja, precies. Ik heb er ergens anders over gesproken, de laatste weken, op meerdere plaatsen, maar niet hier. Hij zit boven het rond der aarde, de cirkel is het eigenlijk, het woord, duidt aan een cirkel, en hij is daar boven. Dus wel rond, maar daarom nog geen bal, want een cirkel is nog niet een bal. De cirkel vind je wel terug in die bal. Maar die vind je aan de buitenkant van de bal, maar ook aan de binnenkant daarvan, bijvoorbeeld. Want wij leerden vroeger, een bal heeft twee kanten, een buitenkant en een binnenkant. Ja, en zo is het met de aarde feitelijk ook. Al wordt het hier niet zo uitdrukkelijk gezegd, maar het staat er eigenlijk wel in. Want de gedachte is dat de Heer is boven het rond de aarde. De aarde is dus rond, dat is wel de gedachte. Maar die ronde cirkel werd getrokken door de Heer zelf. Hetgeen ook min of meer gezegd wordt in de rest van het vers. Hoewel de rest van het vers wordt gezegd in verband met de hemelen. Maar dat maakt al geen verschil. Want de gedachte is dat de Heer vanuit het midden, vanuit de troon, het vaste punt zal ik maar zeggen, waar hij zit, de cirkel getrokken heeft, uiteraard om zichzelf heen. En die cirkel, dit was dan het oppervlak van de wateren, want zo maakte hij het uitspansel in Genesis 1 in elk geval. Dus hij trok de cirkel rondom zich, zodat hij vervolgens het centrum, het hart was, het middelpunt was van die cirkel. Maar omdat die cirkel niet alleen maar plat is, maar driedimensionaal, dus helemaal ruimtelijk, is hij niet alleen het centrum van die cirkel, maar zelfs van de bal, eigenlijk de bol, of hoe dat het maar heten mag. Waarbij dus duidelijk is dat de aarde, om zo te zeggen, weliswaar rond is, bovendien beschreven kan worden als een bal, maar dan is het wel zo dat wij aan de binnenkant zitten en niet aan de buitenkant. Dat is het verhaal. Dus alle mensen tegelijkertijd omhoog wijzen. Uiteraard. Vandaar dan ook dat de term hemelen en de term aarde, dat die beurtelings gebruikt worden en toch dezelfde betekenis hebben. Omdat het middelpunt van de aarde hetzelfde is als het middelpunt van de hemelen. Ik heb het bord niet bij de hand, maar ik doe het min of meer met opzet ook hoor. Dan hoef ik het, want als ik het ga tekenen, dan horen de mensen op een band er helemaal niets meer van terug. Maar gewoon de voorstelling is dat wij leven op een bol. Ja, dat is waar, maar aan de binnenkant van de voetbal zal ik maar zeggen. Nee hoor, nee, de glazen zee is gewoon een glazen wasbak. Dat heeft niks met wateren te maken of zo. Ja, iets wel, maar niet met de zeeën. Een koperen zee is namelijk een koperen wasvat. En een glazen zee is een glazen wasvat, anders niet. De rest wat erover verteld wordt. Ja, ik sta even te praktiseren, maar nou weet ik het weer. De rest wat erover verteld wordt is gewoon. Dat staat op een van die tekeningen die in omloop zijn uit dat Duitse boekje. Er staat daar de glazen zee, Gläsernes Meer of zoiets, weet ik veel. Want die Duitsers kunnen dat zo raar zeggen. En er zijn er weer in Nederland die dat dan weer zomaar weer overnemen zonder ook maar iets te. Oh, die ook, dat wist ik niet. Zonder ook maar iets te corrigeren. Ja, uw reactie is veelzeggend. Daar moet u zich maar even niks van aantrekken. Dat staat in de Bijbel allemaal zo niet hoor. Maar het is in ieder geval zo dat het rond der aarde, dat is inderdaad correct. Dat is rond, niet een bol, want dat staat er ook niet een kloot. Dat heeft men er maar van gemaakt in die Statenvertaling. Een soort van tussenoplossing. Vooral leuk in de dagen waarin de vorm van de wereld nogal omstreden was. Hè? Maar je moet het vergeten, het is een cirkel. Dezelfde uitdrukking namelijk vinden we nog een paar keer. En hij wordt één keer ook inderdaad erg goed vertaald, maar hij komt twee keer voor in Job. Dat is Job 22. Job 22 vers 14. Waar staat, de wolken zijn hem een verberging. Dat betekent dat God zich verbergt achter de wolken. Want u weet, daar schijnt de zon. Ja. En letterlijk is het ook waar, want de Messias verbergt zich inderdaad achter de wolk, want de wolk onttrok hem aan het gezicht. Dus dat klopt. Hij is dus boven de wolken, is de gedachte. Maar let even op het mooie beeld, hè, want het is een schitterend plaatje. Hij is achter de wolken, maar dat betekent dat de wolken hem omgeven. Nou, wel erg ruim, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is inderdaad zo. Hij is in de wolk eigenlijk dan. Als hij achter de wolk is, is hij van ons uit gezien in elk geval in de wolk. Dat die wolken een cirkel om hem heen vormen met een diameter van duizenden kilometers, ja, dat kan wel zijn, maar daar gaat het nou niet om. Ik heb het niet om over hoe groot dat is, maar ik heb het erover dat het zo is. Hij hult zich in de wolk. Dat wordt trouwens in het Oude Testament ook gezegd. Dat de Heer is in de wolk. Maar de betekenis ervan houdt verband met onze tegenwoordige bedeling, waarin Christus opgevaren is ten hemel en dus achter de wolk is en dus in de wolken. Op de wolken des hemels. Nou, goed, dat even terzijde. Hij dus, de wolken zijn hem een verberging. En dan wordt hier gezegd, daarom ziet hij waarschijnlijk ook niet wat er op de aarde is. Maar het wordt vragenderwijze gesteld, want hij ziet het natuurlijk wel. Want hij heeft een ander soort ogen dan wij. En er staat, en hij bewandelt de omgang der hemelen. Hij bewandelt de omgang der hemelen. Maar wat hier vertaald is met omgang, is hetzelfde als wat vertaald is in Jesaja 40, vers 22 met kloot. Precies hetzelfde woord, goeg. In het Hebreeuws. Met een geet en noen, en nemen een geet en waf en een gimel. Leuk hoor. Getalswaarde van 17. Altijd leuk. Voor een cirkel. Hadden we zelf ook kunnen bedenken. Tuurlijk. Want een cirkel spreekt over eeuwigheid. Hè? En een cirkel spreekt over eeuwigheid. En 17 spreekt daar ook over. Spreekt namelijk over opstanding. De 17e van de eerste maand, weet je wel. Het is de getalswaarde van de gedi, het geitenbokje. Maar goed, dat is allemaal een beetje eromheen praten. En dat moet ook eigenlijk ook, want de cirkel van omgang gaat eromheen. Hè? Hij bewandelt de omgang der hemelen. Er staat dus eigenlijk, hij bewandelt de cirkel. Nee, maar cirkel der hemelen. En de omgang is inderdaad een cirkel. U moet eraan denken dat één poot van de passer wordt in het midden vastgezet. In overeenstemming met Jesaja 40, vers 22. Hij zit. Dus die punt die staat vast. En die andere poot, die gaat eromheen. Dat is een omgang. Dus de vertaling is heel mooi eigenlijk toch wel hoor, in Job 22. En zo ontstaat de cirkel. En het middelpunt van de cirkel wordt dus geacht altijd boven de cirkel te zijn. Want naar binnen toe is naar boven. Naar het midden toe is naar boven. En naar buiten toe is naar beneden. Dat moet je weten gewoon hoor. Niks aan te doen, dat moet je weten. De Heer is boven de cirkel, maar dat betekent niet dat hier de cirkel is en daar is de Heer. Dat betekent dat hij het middelpunt is van de cirkel. Want het midden is tegelijkertijd boven. Heb je dat? Dat is, heeft met de Bijbel nauwelijks meer wat te maken. Maar dat heeft met te maken met taalgebruik. Als de Heer is in het midden van de gemeente, betekent het dat hij het hoofd is van de gemeente. Dat hij de hoogste is. Want het midden is het hoogste. Ja. Moet ik weer aan die mantel van die hoge priester denken. Met een gat in het midden, maar het is ook het hoofd, de bovenkant. Hè? Ja. Het midden is boven. Het binnenste heiligdom, dat is de hemel zelf uiteraard, het binnenste heiligdom, dat is ver boven alle overheid en alle heerschappij, alle macht en kracht, alle naam die genaamd wordt, de voeten te mereten mag. Het binnenste heiligdom is boven alles. Dus het binnenste is het hoogste en het buitenste is het laagste. Als men dus van God afvalt, dan komt men ergens buiten terecht, vanzelfsprekend. Het is beneden, maar het is tegelijkertijd buiten. De buitenste duisternis staat tegenover het binnenste heiligdom. De buitenste duisternis is onder de aarde, dat is buiten, dat klopt dus precies, hè? Dat is de buitenkant van de bal. En het binnenste heiligdom, dat is in het midden, omhoog dus, en dat is inderdaad de binnenkant. Ik zag een engel vliegen in het midden des hemels, zegt Openbaring. En natuurlijk, ja, want het midden is de hemel. Dit is het middelpunt van de hemel. Dan had het trouwens ook kunnen staan. Ik zag een engel vliegen in het midden van de aarde. Is volstrekt hetzelfde. Maar er staat midden des hemels, want het midden is namelijk de hemel. En daar vliegt die engel. En wat hij doet, dat is Openbaring, wat is het, Openbaring 14, vers 14. Wat hij doet in Openbaring 14 is ook duidelijk. Hij doet iets ten behoeve van allen die op de aarde wonen. Hij predikt namelijk het eeuwige evangelie, dus klopt wel. Hij vliegt in de hemel om het evangelie aan degenen die op de aarde zijn te verkondigen. Zo is dat. Want vanuit dat midden wordt het evangelie gepredikt, wordt het woord van God verspreid. Nou goed, Job 22, dus waren we even, vers 14, waar gesproken wordt over de omgang. Hij bewandelt de omgang der hemelen, maar de omgang der hemelen is dat wat om God heen is. Dat zijn de eerste plaats de hemelen en iets verder weg de aarde uiteraard. De omgang der hemelen kan je trouwens ook opvatten als de aarde, hoor. Dat maakt eigenlijk geen verschil. Maar laat ik even verder gaan naar hoofdstuk 26, dat wil zeggen Job 26... Job 26, waar staat in vers 10, hij heeft een perk, heeft een gezet perk over het vlakke der wateren rondom afgetekend, tot aan de verleiding toe des lichts met de duisternis. Dat is een prachtige term, en als je het één keer weet, vergeet je het nooit meer, want het staat er zo verbazend duidelijk, hè. Want een gezet perk, dat wil zeggen dat het vastgezet is, maar een perk is diezelfde cirkel weer. Goed, de omgang dan wel de kloot. De cirkel dus. Hij heeft een gezette cirkel, of rond. Hij heeft een gezet rond over het vlakke der wateren rondom. Afgetekend, dus het is toch een cirkel. Het is getekend. Een gezet perk over het vlakke der wateren rondom afgetekend. Dat betekent dus inderdaad dat God om zich heen als het ware een cirkel getrokken heeft, rondom afgetekend, en die cirkel is het vlakke der wateren. En bij vlakke moet je niet denken aan dat het inderdaad vlak is, maar je moet denken dat het oppervlak is. Het is het oppervlak der wateren. Over de korte afstand is het tamelijk vlak, over de lange afstand helemaal niet. Maar de cirkel die God om zich heen trok, die loopt dus over het vlakke, over het oppervlak van de wateren. Over land wordt hier niet gesproken. En dus gaat het alleen nog over water. De situatie dus van voor de derde dag uit Genesis, zal ik maar zeggen. Bovendien 2/3 van onze zogenaamde planeet is water. Het oppervlak. Dus in het algemeen klopt het in ieder geval. Maar zo is die cirkel afgetekend. En er staat er, die cirkel is dus is het oppervlak der wateren, maar er staat meteen bij tot aan de voleinding toe des lichts met de duisternis. Dat wil zeggen, het is meteen het gebied waar het licht ophoudt en waar de duisternis begint. Dat is makkelijk genoeg, want het licht gaat tot op de aardbodem, dan wel tot op het zeeoppervlak uiteraard. Tot op het oppervlak van aarde dan wel zee. En daaronder is de duisternis. Want boven de aarde zijn de hemelen en daar wordt geacht het licht te zijn. Het is er niet altijd, maar als het er is, is het daar. Want het licht komt uit de hemel. Hè? Lichten staan aan de hemel, licht schijnt uit de hemel. Tot op de aarde. En dus boven het aardoppervlak is het licht en onder het aardoppervlak is de duisternis. Boven het aardoppervlak is de hemel en daar is het koninkrijk van het licht. De erven der heiligen in het licht. En onder de aarde is de duisternis. Daar is de macht der duisternis. Daar is de buitenste duisternis. Dat klopt precies. Het aardoppervlak is eigenlijk niks anders dan de afscheiding tussen licht en duisternis. En tussen de schepping en dat wat buiten de schepping is. Dat is voor sommigen wat lastig te begrijpen, maar dat moet je ook niet proberen te begrijpen. Dat moet je gewoon aannemen, zo is dat. Het oppervlak van de aarde, van de zeeën, wordt geacht de grens van de schepping te zijn. En er is af en toe iets wat een beetje de grens overgaat, maar in principe is dat de grens. En daaronder is de dood. En een beetje twijfelachtig is het dan in de zee. Het land ook, want onder het oppervlak woont nog, leeft nog het een en ander wel. Maar dat is toch maar heel marginaal. Lijkt me een aardig woord in dit verband. Maar Job 26 vers 10 is dus duidelijk genoeg. God trok een cirkel om zich heen. Dat is meteen het wateroppervlak. Tot zover de hemelen, oftewel tot zover het uitspansel. Namelijk tot op het water. En het wateroppervlak is meteen de grens tussen licht en duisternis. Goed. Dus in Job 22 was het begrip vertaald met omgang. In Job 26 met perk. Dan hebben we nu alleen nog Spreuken 8. Vers 27. En daar vinden we de eenvoudigste vertaling en dus ook de meest duidelijke. Spreuken 8, vers 27. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar, de wijsheid namelijk. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef. Hoe bereidde God dan de hemelen? Wel, door een cirkel te schrijven over het vlakke des afgronds, waarbij afgrond synoniem is met de zeeën, de wateren. En het vlakke van de zeeën is uiteraard het oppervlak van de wateren. En dus staat hier volstrekt hetzelfde als in Job 26. Er trok dus een rond, een cirkel, over het oppervlak van de wateren. En zo bereidde hij de hemelen. Vers 27, nog steeds, de eerste helft van vers 27. Hè. Toen hij de hemelen bereidde, was hij daar. Kortom, ik was daar toen hij een cirkel over de vlakken. Dus afgrond beschreven, want zo bereidde hij de hemelen. Let wel. Hemelen staat in het meervoud. Het is dus de bekende dualis, de tweevoudsvorm. Het gaat over bereiden van de twee hemelen, die namelijk het uitspansel vormen, waardoor de wateren uitgespannen werden naar buiten, is de gedachte. Want u kent het waarschijnlijk, hè? In Genesis 1 is sprake van water, water en nog eens water, overal water. En toen maakte God midden, in het midden van de wateren staat er een uitspansel. Als je het na wilt doen, is het lastig. Maar dan moet je een rietje steken in een emmer water en daarin blazen. Heel, heel voorzichtig. En ontstaat in het midden, onderaan het rietje, ontstaat een uitspansel. Een bel. Want dat is een uitspansel, hè. Een bel. Je drukt de water weg. Het zal slecht lukken, want die bel die zal meteen omhoog komen weer. Het lukt ons zo dus niet. Maar toch is dat de gedachte. Zulke proeven zouden ze in de ruimte moeten doen, in de gewichtsloosheid, hè. Nou. Maar zo moet je dat voorstellen, de wateren werden dus weggedrukt, er ontstond een bel in het midden en die bel, dat zijn de hemelen. Het is een beetje een groot uitgevallen bel, maar toch niet zo groot als menigeen denkt. En zo ontstonden de hemelen, maar het wateroppervlak, het oppervlak van de zee, dat is het oppervlak van het water in de richting van die bel uiteraard, hè. Zo zit dat. En als dat uitspansel, als die spanning daar een beetje afgaat, omdat iemand die aan het ventiel trekt of zo, weet je wel, dan loopt de lucht uit die bel. Dan verdwijnt de hele bel, loopt het water er weer in zo. En dat is één keer gebeurd. Toen werd het ventiel leeggetrokken. Nee, de sluizen des afgronds werden geopend. En de sluizen van de hemel. Maar bij nader inzien is dat gewoon het ene en hetzelfde ventiel. Nou ja, bij wijze van spreken, maar het is één en hetzelfde. In Genesis dus, hè, in de dagen van de vloed van Noach. De sluizen des hemels werden geopend en de sluizen van de afgrond werden geopend. Maar in de praktijk komt het op hetzelfde neer, namelijk het uitspansel trok zich als het ware terug. De water kwamen dus omhoog. En naar beneden, maar in ieder geval, het water rees. Ja, dat is het gewoon, hè. En hoe het dan verder technisch zit en waar het ventiel dan eigenlijk zit, ja, dat weet ik ook niet, hoor. Volgende keer praten we over de ventielslang. Nou ja, laat maar zitten. Goed. Nou, dus dit woord voor cirkel komt dus 4 keer voor in totaal. En dat hebben we nou, hè? 2 maal in Job, 1 maal in Spreuken en 1 maal in Jesaja 40 vers 22. Vaker niet. Dat is alle 4de keren, dus dat is makkelijk genoeg. En alle 4de keren staat het woord in verband met de vorm van de wereld. Het geeft dus de vorm van de schepping aan. En dat is ongetwijfeld rond. De vorm van een cirkel, van het middelpunt, oftewel van God uitgetrokken, rondom zichzelf getrokken. Zo kwam deze wereld tot stand. Nou, dan zijn we terug in Jesaja 40, vers 22. Hij is het die zit boven het rond der aarde. Jawel, maar boven is het midden. En dus zit hij in het middelpunt van deze cirkel, dan wel in het middelpunt van deze bal. En derzelfde inwoners, die van de aarde zowel als de hemelen, want dat maakt namelijk niks uit, van hem uitgezien zeker niet, derzelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Uiteraard zo talrijk als sprinkhanen. Dat staat er weliswaar niet bij, maar dat is wel de gedachte. Want het betekent in ieder geval niet dat mensen vleugels blijken te hebben. En kunnen vliegen, zoals sprinkhanen. Dat betekent het niet. Het betekent zo talrijk als sprinkhanen. En dat het betekenis is, dat blijkt ook uit andere schriftgedeelten. Bijvoorbeeld uit Joël, waar uitgebreid gesproken wordt over een sprinkhanenplaag. En er wordt gezegd dat die sprinkhanenplaag een beeld is van een volk wat zou komen, een volk zonder getal. Nou, het had wel een getal, maar men wist niet hoe groot. Men kon het niet tellen, zo groot. Want zo is het met sprinkhanen ook, die komen bij gelegenheid bij miljoenen. Dat is onvoorstelbaar. Het is moeilijk om het te overdrijven. Maar die komen bij miljoenen tegelijk overvliegen of aanvliegen. Maar de Heer is boven hen. En die inwoners der aarde, dan wel der hemelen, want nogmaals, dat blijkt in de praktijk toch nauwelijks een verschil te zijn. De inwoners van de schepping namelijk zijn wel talrijk, maar hij is hoger dan hen. Zodat je maar beziet dat een begrip als democratie in de Bijbel volstrekt onjuist is en onrechtvaardig beschouwd wordt. Want als op democratische wijze de schepping bestuurd moest worden, dan kan God als minderheidsgroep wel naar huis gaan. Daar is hij ook. Dus zo vaak zo kan ik dat niet zeggen. Maar dan zou hij niks te vertellen hebben, omdat hij maar alleen is. Maar toevallig is hij wel beter en hoger en bovendien de eigenaar en bovendien de schepper van deze wereld. Het heeft niks met aantallen te maken. En of iemand macht heeft of niet, heeft niks te maken met aantal stemmen of dat soort dingen meer. Hij is het namelijk, die zit boven de klodraden. En vervolgens, hij is het, want het wordt nog een keer gezegd in hetzelfde vers, hij is het. En let op dat hij is het. En dat staat er dus 2 keer. De eerste keer staat het in verband met de aarde en de tweede keer staat het in verband met de hemelen. De eerste keer is hij is het die zit boven de aarde. De tweede keer is het hij is het die de hemelen uitspant. Maar eigenlijk heb ik het al verklaard. Dat hij de hemelen uitspant. Want het is volstrekt hetzelfde. Het uitspannen van de hemelen is dus eigenlijk het maken van het uitspansel. Want het uitspansel is de hemel. En als je de hemel uitspant, betekent dat gewoon dat er wateroppervlak tot stand komt. En dat zijn de zeeën, dat is het vlakke der afgrond, of des afgronds, of het vlakke der zeeën, of hoe dat ook maar heten mag. Dus in dit vers staat eigenlijk 2 keer hetzelfde, dat God deze wereld tot stand gebracht heeft. En in principe gebeurde dat door het maken van een uitspansel in het midden der wateren. zoals de beschrijving van de tweede dag geeft. En dat is niet zo gek, want u weet, deze wereld kenmerkt zich door het getal 2. En misschien zou u zeggen, maar dat moet toch eigenlijk op de eerste dag terug te vinden zijn. Dan zeg ik, dat is ook zo. Daar staat, er zij licht. Dus het licht kwam op de eerste dag, maar het licht is inderdaad het licht van de hemel. En dat licht breidde zich vervolgens uit. En dus ontstond een uitspansel enzovoorts. Dat is het principe. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek. Dit is voor sommigen wat moeilijk, maar het is niet moeilijk, want wij weten inmiddels hoe het zit. Namelijk, de hemelen zijn niet de doek, want de hemelen ze vormen immers een ruimte. Hoe dan ook, hoe je het ook bekijkt, wij gebruiken het woord ruimte als synoniem voor de hemelen. Dus hemel is ruimte. En een dunne doek is geen ruimte. Integendeel, een dunne doek is hooguit de beperking van de ruimte. Maar wat stond er? Hij had een perk gezet in de vertaling van Job 22. En zo is het ook, want deze dunne doek is niks anders dan het oppervlak van de zeeën, dan wel het oppervlak van de aarde. Dat is de grens namelijk van de hemelen. En als hij de hemelen uitspant, wil het toch dus zeggen dat hij de hemelen groot maakt, uitbreidt als het ware, maar hij doet dat door die grens ervan vast te stellen uiteraard. Dus deze dunne doek is niet de hemel zelf, of zijn niet de hemelen zelf, maar het is de grens van de hemel. En dat is dus het aardoppervlak, dat is maar een dunne doek, ja. Het aardoppervlak, het zeeoppervlak. Leuk dat er toch staat een dunne doek, zodat we toch geconfronteerd worden met de dikte daarvan. Of de dunte, maar in ieder geval, die doek zelf, die grens zelf, heeft een afmeting. En dat redt mij uit die kwestie die ik er straks even aanhaalde. Namelijk het aardoppervlak, dan wel het zeeoppervlak, is de grens van de hemel. En van de schepping eigenlijk, want daarboven is de schepping en daaronder ben je buiten de schepping. Dan kun je nog altijd zeggen, maar een mol dan in de grond. En die wormen in de grond. En bovendien die vissen onder het zeeoppervlak. Nou, die zitten gewoon in die dunne doek dus. Het is ook maar dun, want het is niet zo diep hoor. Dat er nog leven is. Nou, in de zee schijnt er toch nog wel heel diep leven te zijn. Maar het zit hem in dat de zee eigenlijk een merkwaardig soort overgang is tussen hemel en aarde. Want aarde is strikt genomen eigenlijk de zeebodem dan, hè. Dus die overgang is daar, laten we zeggen, de doek is daar wat dikker. Maar het principe blijft dat de aarde, het aardoppervlak, want dat is het, dat is aarde, hè. En ook de zee een dunne doek is als grens, als overgang tussen de schepping en dat wat buiten de schepping is. En dan krijg ik altijd van die moeilijke vragen, maar wat is daar dan buiten? Of daaronder, goed, dat is dan buiten volgens u, wat is daar dan? En dan stel ik altijd een andere vraag tegenover. Als je gelooft in de Bijbel en je gelooft dat de aarde een bol is en dat hieromheen weer de hemel is, dan moet ik vragen, wat is daar buiten dan? Want dit is de schepping, die houdt een keer op, de schepping is begrensd. En de sterren zijn geteld, er staat hier trouwens ook geloof ik, ja, een paar versen verder. Dus, maar wat is daar buiten dan? Als je nou daar een antwoord op kan geven, dan zal ik er eens over nadenken, over wat er dan is buiten de wereld, in het beeld wat wij hier hanteren. Ja, Weningen, Knessing, de Talde, dat is daar, ja. Maar dat is buiten de schepping, ja. En hoe ik me dat er voor te stellen? Wel, ik kan me niet eens de dingen voorstellen van in de schepping. Laat staan die van buiten. Ik hoef op zulke vragen helemaal geen antwoord te geven. Er is niemand die antwoord kan geven op vragen van deze aard. Ongeacht het wereldbeeld waarin men gelooft. Jawel. Ja, dit werd beschouwd als onder de aarde, want daar is de dood. Kijk, natuurlijk wist men waar het was, want men had veel meer weet van typologie. Nou, kan ik niet zeggen dat men er alles van wist, want dat is bepaald niet het geval. Maar men wist er wel veel van, want de gedachte is namelijk dat het lichaam van de doden begraven wordt in de aarde, omdat de persoon in kwestie, persoon is niet het goede woord, maar omdat die mens in kwestie inderdaad onder de aarde is, want daar is de dood, daar is het dodenrijk. Bovendien komt het voort uit de eenvoudige gedachte, stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren, dus het dodenrijk is en stof moet in ieder geval daar beneden zijn. En voor zover wij het kunnen aanwijzen, is het daar beneden. Waarna je nog altijd stiekem even langs de microfoon kunt praten en zeggen, maar kunnen wij het wel aanwijzen? Dat doet er niet toe. Als wij het aanwijzen, is het in ieder geval daar beneden. En zo wordt er in de Bijbel ook over gesproken. Bovendien begrippen als graf en dodenrijk zijn synoniem. Het is niet hetzelfde, er is ook een duidelijk verschil tussen beide, maar dat neemt niet weg dat ze in de Bijbel gewoonlijk in één adem gebruikt worden, beide termen, omdat de ene uitbeelding is van het andere. Een graf is een uitbeelding van het dodenrijk, alleen een graf is tastbaar en dodenrijk zelf niet. Over de? Ja, ja, de Sargassozee is dat. Sargassozee, ja. Ja, dat heeft daar ongetwijfeld mee te maken, ja. Ergens daar beneden, onder, daar. Ja. Voor zover je kunt aanwijzen, maar hetzelfde geldt voor de hemel der hemelen. Voor zover je kunt aanwijzen, is hij daarboven. Als je wijst. Als je het moet tekenen in het plaatje. In de praktijk blijkt het nog wat anders te zijn. Want in de praktijk blijkt dat dikwijls het dodenrijk zijn macht uitstrekt tot degene die op de aarde nog wonen en leven. Ja, er zijn zelfs doden die op aarde, dus boven het aardoppervlak. Ja, wel. Zich bevinden. Nee, ik bedoel het in de fysieke betekenis van het woord. Ik heb het bijvoorbeeld over demonen. Ja, en... En dat wil zeggen, die grens is dan toch niet zo erg bepaald. Aan de andere kant is bovendien de gedachte dat de hemel en de dingen van de hemel, de krachten van de hemel, zich zelfs uitstrekken tot voorbij het aardoppervlak, dat wil zeggen tot in de dood aan toe. Zodat bij gelegenheid van Abraham zelfs gezegd wordt dat hij leeft. Wat in de smalle betekenis van de termen onjuist is, hij is dood en hij is in het dodenrijk. Maar God zegt, Abraham leeft. Dat is maar hoe je het beschrijft en welke betekenis je aan de woorden meegeeft. En de gedachte is dan dat Abraham zich toch kan verheugen in de zorg die de Heer aan hem besteedt, hoewel hij in de dood is, zodat de macht van de hemel, zelfs van de hemel der hemelen, zich uitbreidt tot in de dood. Bovendien, dat moet ook wel, anders kunnen die doden nooit opstaan. Ja, natuurlijk. Dus dan moet die stem inderdaad tot in het dodenrijk reiken. Zodat die grenzen toch niet zo strak zijn als een cirkel zou doen vermoeden. Het is altijd een kwestie van overgang van het een naar het ander. Maar je moet het niet moeilijker maken. Dat is, je moet je gewoon vasthouden aan die principes. En verder is het zo dat de grenzen natuurlijk verlegd worden. Bovendien, de hemel der hemelen wijzen wij aan in het midden van de cirkel. Maar hopelijk weten wij dat die hemel der hemelen zich net zo goed uitstrekt tot op de aardbodem aan toe. Omdat die hemel der hemelen van andere aard is dan die twee geschapen hemelen. Dat is van groot belang dat u dat ziet. Wij wijzen omhoog en zeggen, daar is de Heer, in het centrum van het heelal, daar is de hemel der hemelen, daar staat de troon. Jawel, als je er naartoe wil, moet je die kant op. Maar je hoeft er niet naartoe. Want als je één keer daar bent, zal blijken dat die positie van de hemel der hemelen zich uitbreidt tot, in ieder geval tot de aarde aan toe. Want de Heer die in de hemel der hemelen is en aan de rechterhand Gods gezeten is op de troon, zetelt net zo goed in ons hart en is hier in ons midden enzovoorts. Omdat de hemel der hemelen van andere aard is en geestelijk is, behoort tot de onzienlijke dingen en dus ook niet zozeer aan plaats gebonden is. Wij zijn aan plaats gebonden en vragen waar is de hemel? Dan zeggen we in het middelpunt. Want dat zegt de Bijbel ook, dus niks bijzonders, dat is zo. En als je er naartoe wil, in deze lichamelijke gedaante, moet je die kant op. Moet je inderdaad daar naartoe. De Heer ging ook zo. toen hij in lichamelijke gedaante naar de hemel ging, zichtbaar, ging hij dus naar boven. Er was een kortere weg. Maar daar kon je niet als de zienlijke naartoe. Dan zouden ze hem ineens kwijt geweest zijn. Dan zouden ze hem ineens niet meer gezien hebben. Dan zou hij bij wijze van spreken zo uit de zienlijke wereld overgestapt zijn in de onzienlijke wereld. Dan doe ik een stap opzij, omdat het illustratief is, maar ik had er gewoon kunnen blijven staan.
En is dat dan vierdimensionaal?
Oh, wat er nu weer aangehaald wordt. Ja, nee, dat is zelfs niet de vierde. Dat zou je er nog één verder, dan zou je in de vijf terechtkomen, wat wel aardig is. Nou, dit is een moeilijke en tamelijk theoretische materie waar we aan terechtkomen. Maar inderdaad, je zou dat kunnen beschrijven als men stapt over in een andere dimensie. Maar nou wordt het wiskundig en dan trek ik me meestal gauw terug. Omdat een mens kan zich er toch niks bij voorstellen. Maar laat ik daar dan even op ingaan voor de aardigheid. Hè? Ik neem aan dat u deze gedachte in ieder geval begrepen hebt. Dat de hemel der hemelen van andere aard is dan de hemelen zelf. Maar vanwege dat het hemelen is, bevindt het zich dus in de aarde als het ware. Het is de schepping zelf dus eigenlijk. Hè? Maar de geschapen hemelen zijn de zienlijke hemelen. Dat wil zeggen die van de sterren en die van de vogels. Zijn er dus twee. Maar de hemel der hemelen is een hemel die nog hoger is eigenlijk. En daar nog boven is. Als je hem dus aanwijst, moet je hem aanwijzen precies in het midden, in die stip. Maar in de praktijk zeg ik altijd, is die stip, de middel is in het papier midden in een cirkel. Een stip in het midden, weet je wel. Maar daar heeft de pasta gestaan, er zit dus een gaatje. Dus als ik het aanwijs, ga mijn vinger erin, dan kom ik aan de achterkant van het papier terecht. En dan blijkt de hemel der hemelen net zo groot te zijn als die beide hemelen. Ziet u wel? Nee, dat ziet u niet, dat kan niet, want het is de achterkant van het papier. Nee, nou zo zit het met die hemel der hemelen. Die is hier ook, maar die is van andere aard. Die ligt als een cellofaan, bij wijze van spreken, als een transparant over deze wereld heen. Eveneens tot de aardbodem aan toe. Nou, ik kan me dit vrij aardig voorstellen. Dat betekent dat iemand die in de hemel is, tegelijkertijd in ons midden is hier. Maar als wij naar hem toe willen, om hem te zien en te grijpen en een hand te geven enzovoort, dat gaat niet. Hij kan wel bij ons komen, wij niet bij hem in elk geval. Hij kan materialiseren, een stapje lager gaan, want een stap naar beneden, dat is niet zo moeilijk. Maar een stap omhoog, dat is moeilijk. Nee, daar heb je een lange ladder voor nodig. Zoals Jacob, maar bij nader inzien was dat ook een hoop stenen. En dan met een steen lukt het wel, hè. Maar in ieder geval, als wij daar naartoe zouden willen, zouden we eerst naar dat gaatje in het middelpunt van de cirkel moeten gaan. Want daar is het dan, hè. En daar val je dan doorheen, dan tuimel je zo een andere ruimte in, noemen ze dat, hè. Een andere wereld kom je dan binnen. Nou, dat is het ook, maar het is de hemel der hemelen.
Ach, is dat in de brede wolk van het tuimel?
Nee hoor, nee, dat heeft er niets mee te maken. Hoor. Nee. Dat leg ik dan een andere keer wel weer uit, hè. Maar echt, dat heeft er niets mee te maken. Nee, maar de gedachte is inderdaad dat om ons heen zijn die engelen, zijn die overheden en macht, die zijn in de hemel. Dat is daar heel ver omhoog. Maar ze zijn hier. En de Heer ook. Die is naar de hemel gegaan. In de hemel der hemelen. Ongetwijfeld. Het binnenste heiligdom. Maar hij is hier.
Als je nou iemand hebt die dus echt demonisch bezeten is. Hè? En mensen vermoorden en zo. Zou die nou op een geloof af kunnen komen? Of zou dat niet kunnen? Zou die je daarvoor beschermen?
Nee, ja, nou, allebei dus, hè. Het is allebei wat hij daar zegt natuurlijk. Ze komen op je af en daarom zal de Heer je eventueel beschermen. Als je de prijs op stelt. Hè? En als je er niet prijs op stelt, niet. Want het zijn dingen die in deze oude schepping gebeuren. Daar kun je voor kiezen. En dan word je niet automatisch tegen beschermd. Dat gebeurt alleen als je dat wil. Ja, zo is het met alle dingen van de wereld. Daar kun je voor kiezen, ook als gelovige. Net zo goed. En bovendien, je kunt ervoor kiezen, dat is tamelijk actief. Maar het kan ook passief zijn, namelijk je kunt je er niet aan onttrekken. Omdat je lichamelijk te zwak bent, dat gebeurt ook. En dan heeft gewoon de gang van zaken van deze oude mensen, dat heeft gewoon zo'n beloop. En als de Heer het niet de moeite vindt om erop in te grijpen, doet hij dat niet. Een ingrijpen van de Heer is nogal omstreden, nogal, ja, dat is eigenlijk nauwelijks nodig, want hoe dat ook zij, ik heb er toch wel moeite met het te zeggen, maar hoe dat ook zij, doodgaan we toch. En dan is het probleem vanzelf opgelost. Ja, precies. Daarom aarzel ik met het te zeggen. Maar gezien van de kant van de eeuwige, term die hier trouwens ook gebruikt wordt, is dat allemaal zo belangrijk niet. Het is de vraag of een ingrijpen van God in de gang van zaken in de eerste plaats de moeite waard, in de tweede plaats of dat niet in strijd is met de aard van zijn positie en de aard van deze bedeling, namelijk dat hij zich verbergt. Zodat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat de Heer dan tussen beiden komt. Dat staat ook niet in de Bijbel. Dat het zo is. Maar om even op die andere kwestie in te gaan. De gedachte is deze, dat wij leven in een zogenaamd driedimensionale wereld. Dat wil zeggen, dat is een wereld waarin drie afmetingen bestaan. Dat wil zeggen, de eerste afmeting, de eerste dimensie, die heet lengte. Iets is een meter, bijvoorbeeld. Hè? Wat is een meter? Nou, dat is nog niks. Dat is alleen een lijn dus. Hè? En een lijn is niks, hè? Dat weet je. Dat is de afstand tussen twee punten. Dat is verder niks. Eén dimensie, daar kun je verder niks mee. De tweede dimensie, de tweede afmeting die we kennen in de wereld, is die van de breedte. En als iets lengte en breedte heeft, dan is het in ieder geval een vlak. Een plat vlak. En heeft het dus oppervlak, ja. Want oppervlak is lengte maal breedte. En oppervlak is tweedimensionaal. Het oppervlak van papier is tweedimensionaal. En als het de papieroppervlak, dat is een tweedimensionale wereld als het ware, hè. Daarin vind je allemaal punten. Nou, die punten zijn zo klein, zijn 300 puntjes per inch, per duim. Dus dat kun je op dit papier al niet meer zien. Maar die staan allemaal puntjes opgedrukt, gegroepeerd tot letters enzovoort. Maar het zijn puntjes. In elk geval. Die leven in een tweedimensionale wereld, deze puntjes. En als hier een puntje staat en daar staat een puntje en ze komen naar elkaar toe, komen ze elkaar tegen. En dan moeten ze, als ze elkaar passeren willen, moeten ze uitwijken. Want ze kunnen niet over elkaar heen. Of om elkaar heen, ze kunnen niet over elkaar heen. Waarom niet? Omdat ze in een tweedimensionale wereld zitten, dat is een vlak. En over elkaar heen veronderstelt dat ze uit een vlak komen in een ander vlak, maar dat bestaat bij hen niet. Dus stel dat wij leven in een tweedimensionale wereld. Op het aardoppervlak, we zijn allemaal plat, we komen elkaar tegen, dan kunnen we niet over elkaar heen, dan krijgen we kruising verwegen, je kunt niet een viaduct aanleggen, dat bestaat niet. Kan niet. Kunnen wij ook niet voorstellen dan wat dat is, omdat het geen deel uitmaakt van onze wereld. Nou, zo is het ook. Wij leven in zo'n, bij wijze van spreken, in zo'n wereld, maar er is nog een andere dimensie en dat is eigenlijk die van de onzienlijke wereld, die zien wij niet, die kunnen we ons niet voorstellen, maar die is er wel. Dus je vindt hier op de platte papiervlak een paar puntjes, en er staan hier op de andere kant van het papier, dus tamelijk dikte papier, er staan ook een paar puntjes. Maar die puntjes aan de ene kant van het papier kunnen met geen mogelijkheid zich voorstellen dat aan de andere kant van het papier ook puntjes leven. Want als de ene kant van het papier dan de hemelen zijn en de aarde, de geschapen wereld, dan is de andere kant bijvoorbeeld de ongeschapen wereld. Maar die kennen een andere dimensie. Die kennen nog een maat meer, is de gedachte. Ik gebruik dit echt alleen maar als voorbeeld, want de vraag van die dimensie is lang niet af, maar alleen als voorbeeld dat als je in een tweedimensionale wereld leeft, kun je de derde eigenlijk niet voorstellen. Nou, je kunt misschien nog net weten dat hij er is, want dat kan wel, maar dan houdt het op ook. Want laat ik maar even verder gaan. Wij leven namelijk niet in een tweedimensionale wereld. Wij leven in principe een driedimensionale wereld. Is niet alles mee gezegd, maar in principe een drie. Want wij kennen lengte en breedte en hoogte. Daarom kunnen wij ook in omvang toenemen. Want wij leven in een driedimensionale wereld. Dat is een wereld niet alleen van oppervlak, maar ook van ruimte. Dan is het lengte, breedte en hoogte, en dan krijgt het ineens een gestalte. Dan kun je er een meerkant omheen. Ja. Dus nou hoef je niet uit te wijken, is niet een links of een rechts vanuit, dan kun je altijd nog onderdoor of overheen. Een kubus is een driedimensionaal, maar elke vorm, alles wat wij zien kunnen, tasten kunnen, is driedimensionaal. De papier ook, want het doel net over vlak is, maar dat is tamelijk theoretisch, omdat we dan de dikte van het papier verhoudingsgewijs verwaarlozen. Wat heeft natuurlijk wel dikte. En anders leg je maar 1000 vel op een stapel, dan zie je het wel, hè. We leven dus in een wereld van 3 afmetingen en daar kunnen wij van alles ook in veranderen. Wij scheuren dus een stuk van het papier af, zo, hè. Dan zijn de afmetingen veranderd. Een bepaalde afmeting is nog onbestemd geworden nu. Maar dat kan. Wij veranderen van afmetingen. Wij veranderen afmetingen in het algemeen. Want zo passen we de wereld aan. Of verzieken we de wereld. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Wij veranderen de dingen. We hebben daar invloed op. Nou. Dat is de wereld waarin wij leven. Er zijn 3 dimensies. Zijn er dan nog meer? Want we zijn er nou bij 3. Jawel, de volgende afmeting die bestaat, die kennen wij wel. Daar hebben we ook enig idee van, maar we hebben er weinig invloed op. Dat is altijd zo. Met de volgende, die kennen wij wel, omdat we er altijd tegenaan lopen. Dat is net als die tippen op de papier. Weet je, dus dan komen we tegen elkaar. En nu dan? Ja, we moesten eigenlijk ook over elkaar, maar dat kan niet. Het zou een oplossing zijn als we geen van beiden willen uitwijken. Zouden we nog zo... Dan kunnen we nog altijd over elkaar heen. Maar ja, dat kan niet. Nou, zo hebben wij dat ook. Want wij leven in een driedimensionale wereld, maar wij kennen wel die vierde, dat is namelijk de tijd. Dingen hebben namelijk 4 afmetingen. Namelijk lengte, breedte, hoogte en tijd. Namelijk hoe laat. Iets is zo lang, zo breed en zo hoog, volgende vraag, maar wanneer? Dat is de volgende afmeting. De tijd namelijk. Wanneer is dat? Want ik zei net, het is veranderlijk. Dus je moet er altijd nog wat bij zetten. Namelijk een datum. En dat gebruiken wij veel. Bij alles wat we doen, komen overal data bij te staan. Wanneer? Dat is de vierde dimensie. Maar de ellende van die vierde dimensie is dat we die in eerste plaats al heel moeilijk kunnen meten. Omdat we geen maatstaf hebben. Omdat het is eigenlijk voorbij onze wereld, die tijd. Het is eigenlijk te voorbij. Wij leven in een driedimensionale wereld. Wij kennen die vierde, maar die ligt een fase verder. Daar hebben we dus geen invloed op. Zodat we altijd aan die tijd gebonden zijn. Hè? Wij kunnen de tijd ook niet terugdraaien. We kunnen ook niet passeren. We zijn allemaal aan diezelfde tijd onderhevig. Het is nu zo laat. En dat is niet alleen voor u en voor u zo, maar ook voor mij zo. En als dat niet zo is, dan wordt het helemaal een ramp, hè. Dan verschillen wij van mening over iets waarover we niet van mening mogen of kunnen verschillen. Tijd is tijd namelijk, heet het in het Nederlands. Hè? Afmeting is niet afmeting, daar kun je wat aan doen. Alle dingen rekken en krimpen onder invloed van allerlei omstandigheden. Maar tijd is tijd. Dat is die vierde dimensie waaraan wij zitten. En wij komen elkaar tegen, we kunnen uitwijken... Maar we kunnen langs elkaar heen, tweedimensionaal. We kunnen over elkaar heen of onder elkaar door, dat is driedimensionaal. Het andere is, maar als we nou de tijd verzetten, als u nou de tijd verzet en ik niet, hè, dan missen we elkaar. Toch? Dat heb ik laatst meegemaakt, maar dat mag ik eigenlijk niet vertellen natuurlijk. Dat was bij de wisseling van de zomer- en de wintertijd.
Maar wij zijn toch uit de tijd gegaan, hè?
Nou, nee.
Kunt u
zich
nog herinneren,
daar
zijn proeven
mee
genomen.
Heette
dat ook geen 3, met de tv,
driedimensionaal.
Daar moet je een
zonnebril
op zetten, anders kan
het
niet.
Ja, dat weet ik, ja.
Dat was
er ook alweer?
Uit de
proeven
mee genomen.
Ja, ja.
Daar werd er
opgevlakte
een diepte.
Ja, dan wordt het zogenaamde stereoscopisch beeld.
Je kon er niet in kijken, want dan moest je een zonnebril op
zetten. Nee, je moest een... Een bril opzetten met een rood, een blauw en een rood glas, waarschijnlijk. Ik weet het, ik weet het niet, maar ik ken het principe. Een blauw en een rood glas, want... Maar de gedachte is dat het beeld van televisie is tweedimensionaal. Het is een plat vlak, geprojecteerd op een plat vlak. Als je diepte erin wil krijgen, dan heb je... Dus diepte, dus de derde dimensie. Dan heb je een... Dan moet je 1 afmeting meer hebben. En dat die krijgt men door een beeld meer te projecteren. Dus dan worden twee beelden geprojecteerd. En dat is niks bijzonders, want wij kijken normaal gesproken altijd met twee ogen. Niet met één, want als we één zien, zien we alleen plat.